Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom voor Nelis en Bianca van den Berg, die in deze dienst ook wat zullen vertellen over hun werk voor Wycliffe. In verband met de overgang naar het nieuwe gebouw hebben we nu eerst een mededeling door Gijsbert van Dijk.
Goedemorgen allemaal. Gisteravond laat, erg laat, heb ik nog even contact gehad met de naamgever van onze commissie, Johan. En het volgende vroeg hij mij aan u mee te delen. Gisteren kregen we het bericht van de PKN dat de commissie die het ingediende bezwaar tegen de voorgenomen verkoop van de Johanneskerk behandelt, er inmiddels een uitspraak is gedaan. De uitspraak komt erop neer dat het bezwaar tegen de verkoop niet ontvankelijk is verklaard. En dat betekent dat de weg nu vrij is om de verkoop verder af te handelen en dat we ons nu volledig kunnen concentreren op de verhuizing die op 1 september zal plaatsvinden. We zijn dankbaar en blij met deze uitspraak en wensen ook de betrokken PKN-gemeentes wijsheid toe bij de verdere uitwerking van hun plannen.
Dan, in verband met diezelfde verhuizing, nog een mededeling betreffend de crèche. Tot nu toe werden de peuters van 2 tot 4 jaar opgevangen in de peuterspeelzaal aan de Rondweg. Wanneer we naar het nieuwe kerkgebouw verhuizen, kunnen ook de peuters een plekje in het eigen gebouw krijgen. En we zijn daarom op zoek naar speelgoed voor de crèche. En we hopen dat u thuis nog speelgoed over heeft, dat niet meer wordt gebruikt en waarmee u onze peuters blij kunt maken. Het gaat dan dus om speelgoed voor 2 tot 4-jarigen, zoals puzzels, auto's, poppen, verkleedkleren, dat soort speelgoed. Als u speelgoed wilt doneren aan de crèche, dan vragen we u om voor eind juli nog contact op te nemen met Marije Vink. In de zomerperiode, met de gecombineerde diensten met de CGK, gaat de inzameling voor de voedselbank gewoon door. Voorganger vanmorgen is dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan dominee van der Dussen en ik ergens in de kerk. Als u iets zou willen vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente, dan bent u of jij daar van harte welkom. Organist vanmorgen is Jaap Mulder. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Deze dienst is de collecte bestemd voor de STAG. Dat is de Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. De belijdenis van Gert van Heiningen is vanwege omstandigheden op verzoek van Gert uitgesteld. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En dan gaan we nu zingen, gezang 409 in wisselzang, vers 1 en 2 allemaal, vers 3 de vrouwen, vers 4 de mannen en vers 5 weer allemaal. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we psalm 81 vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Oh, laat ons stil worden voor God. Vanuit ons hart zeggen we, onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Kinderen, jullie hoeven niet te gaan zitten. Jullie kunnen gelijk door naar de kinderbijbelklas. Kinderen van groep 1 en 2. Vorige week ging de preek over het medicijn tegen mopperen. Hoe is het gegaan van de week? We zetten er nog een streepje onder. Ik lees uit Filippenzen 2, vers 14. Waar het ogenschijnlijk uit de lucht komt vallen. Als Paulus zegt, doe alles zonder morren en tegenspreken. Ogenschijnlijk. Maar kennelijk was het toen niet anders dan nu. Het gaat zo gauw. Mopperen, morren, protest. Beetje schoppen. Daarom nog een keer een streepje eronder. En nu een lied met een gebed of God onze mond wil bewaren. Zet een wacht voor mijn lippen. Een gebed om hulp, om de goede dingen te zeggen. En niet de verkeerde. We zingen Psalm 141, vers 3.
Thank you.
Laat ons nu bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons hier hartelijk ontvangt, ook als wij het niet feilloos gedaan hebben deze week. Ook als wij deze week niet zo goed herkenbaar waren als kinderen van u. Ook als u deze week afstand tot ons ervoer. Wij prijzen u dat u in Christus ons omarmt en omhelst en ons welkom heet. En nu bidden wij u dat wij vanuit ons hart ook weer geraakt worden door u en op u aantrekken. En wilt u zo deze dienst zegenen voor de kinderen in de kinderbijbelgroepen en ons hier in de grote zaal. Ons aanspreken met het evangelie, ons raken, ons warm maken door uw Heilige Geest voor het evangelie. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wat is je levensinstelling? Ik heb al aangekondigd daarover een aantal dingen in de reeks spreken van deze zomer. Vorige week dankbaarheid. Vandaag je ik vergeten. En blijken zal hoe dat ook de brug vormt naar wat Nelis en Bianca van den Berg ons te vertellen hebben over het doorgaande werk van God in het werelddeel Afrika. Ik preek over 1 Koningen 3. Daarna zingen we het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dan komen Nelis en Bianca aan het woord. En daarna zingen wij een lied van Saamhorig de Heer prijzen en loven. Maar eerst wordt nu het Bijbelgedeelte voorgelezen waarover de preek gaat. En dat doet Menno Lanting.
In Koningen 3, vers 2 tot 15. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. En Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit.
Wat zou jij bedenken als je een wens mocht doen? Ik geef jullie 10 seconden om niet al te lang na te denken, maar te kijken, ja, wat wil ik nou eigenlijk het liefst? Het lijkt wel een sprookje, hè? Ja, Wim, ik had ze echt afgeteld, de 10. Dit motief komt zo vaak in sprookjes voor, dat je bijna zou denken, dat is het hier ook. Maar let erop, dat het begint met dat Salomo zo ontzettend veel aan God geeft. Daar op die offerhoogte in Gibeon. Massa's offerdieren. En dan valt het opeens op zijn plek dat God zegt, laten we even goed de verhoudingen vaststellen. Jij geeft aan mij, maar ten diepste ben ik het die aan jou geeft. En dat heet genade, gunst, cadeau. Het is iets oerchristelijks dat je van God iets krijgt. Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. En het is dan bijna te mooi om waar te zijn dat Salomo niet iets vraagt dat zijn ego ten goede komt. Maar dat hij iets vraagt waarbij hij zijn ik, lijkt het wel, helemaal vergeet. Hij is alleen maar bezig met het volk Israël. En wat hij voor het volk Israël moet gaan doen, koning zijn. Geen zweem van triomf, nu ben ik het. Alleen maar verantwoordelijkheidsgevoel. En iets van, hoe moet dit? Het is bijna humoristisch. Als hij zegt in vers 7, Heere God, ik ben maar een kleine jongen hoor. Zo vertaalt de Naardense Bijbel het. Heel erg to the point. Ik voel me zo'n kleine jongen. En dit is zo'n groot volk. En het is uw volk. Het is niet mijn volk, het zijn uw mensen. En nu moet ik het goed gaan doen met die mensen van u. En daarmee is hij totaal niet bezig met zijn ik. Met zijn reputatie. Met zijn roem. En daarin is dit wel een heel wonderbaarlijk verhaal, omdat het vooruitloopt op wat in het evangelie door Jezus wordt gezegd. Als je bidt, bid dan voor het koninkrijk. En dat mijn naam wordt geheiligd, die van de Vader. Dat komt wel terecht, maar dat staat niet meer voorop. En hier doet Salomo dat, lijkt het wel, uit zichzelf. En alles was ook bedorven geweest als die ook maar één moment even met een glimlach zichzelf op zijn troon had zien zitten. En even had gedacht aan de grote krantenkoppen. Dan was alles bedorven geweest. En toch is dat wat er heel gauw gebeurt. Bijna onvermijdelijk. Omdat een mens, ieder mens van nature zo in elkaar zit. Dat je op je ik gericht bent. En dat je over jezelf nadenkt. Hoe doe ik het? Ben ik goed bezig? Wat zouden ze van me vinden? Dat herken je wel, hè? Dat zit er zo diep in. Wat zouden ze van mij vinden? Van mij? En hoe kan ik het nou zo doen dat zij mij wel leuk vinden? Ik heb er een heel eigenaardig, maar sprekend verhaaltje over. En dat staat op de dia wie het verteld heeft. Dat is de Joodse wijsgeer Martin Buber. Hier zie je hem met een lange baard. Maar hij vertelt over toen hij een kleine jongen was. En toen had hij vriendschap gesloten met een paard. En zo oud als hij was en zo diep als hij kon nadenken, dat was hem bijgebleven. En hij vertelt ergens dat toen hij een kleine jongen was, dat hij met dat paard iets kreeg. En hij kroelde dat paard in zijn nek. En dan maakte dat paard geluidjes zo van: wij zijn vrienden. En toen, vertelt Martin Buber, op een dag, toen dacht ik aan mezelf. Toen dacht ik even niet meer aan dat paard. En toen dacht ik na over het plezier dat ik eraan beleefde, als ik hem streelde. En toen voelde ik plotseling mijn hand, terwijl ik in die nek van dat paard kroelde. En ik ging er gewoon mee door, maar er was wel wat veranderd. En de volgende dag, toen ik het weer deed, toen hief het paard zijn hoofd niet meer naar mij op. Er was iets kapot gegaan. En het dier voelde dat. Het dier voelde dat de kleine Martin een wissel had genomen. En zichzelf was gaan bekijken. Eerst vergat hij zichzelf. En nu niet meer. En toen was er iets kapot gegaan. Dat geldt in het groot. Zolang je je concentreert op je taak, wat dat ook mogen zijn, of jij een tekening maakt of een groot project aan het uitvoeren bent, zolang jij je concentreert op je taak waartoe je geroepen bent, op het werk dat God jou laat doen, zolang denk je niet aan jouw ik. Heb je je aandacht nodig bij dat je het goed doet. En richt je je op de mensen of de dingen voor je. En richt je je daarin ook op God die jou roept. Maar alles verandert op het moment dat je de aandacht terugbuigt naar jezelf. Oh, dit doe ik eigenlijk best goed. Oh, nou zullen ze wel tevreden over me zijn. Oh, nou vind ik het wel weer leuk. Voel je? Op dat moment verbreek je de concentratie op de dingen waar je mee bezig bent. En dan komt de competitie in het leven. Doe ik het beter dan die ander? En dan is de zuiverheid van je bezig zijn en van je leven weg. verbroken. De maatschappij waarin wij leven stuurt ons heel erg die kant op. Om vooral naar jezelf, naar je ik te kijken. Onze neiging die we toch al hebben om ons ego op de kaart te zetten, wordt in onze samenleving alleen nog maar versterkt. En hier in het verhaal van Salomo, zoals dat ook een voorproefje geeft van het evangelie van Christus, merk je hoe je echt de totaal andere kant op wordt gestuurd. Dit is de vraag die Jezus aan ons stelt. Durf jij je ik te vergeten? Salomo vraagt voor zichzelf een opmerkzame geest. En alweer maakt de Naardense Bijbel het verschil door veel dichter bij de tekst blijvend te zeggen. Hij vraagt om een horend hart. Een horend hart. Je zou kunnen zeggen, Salomo zegt, Heer, geef dat ik een en al oor ben. Dat ik alle signalen die naar mij toe komen goed opvang. Zo dat ik hoor als mensen goed bezig zijn en mijn hulp inroepen. En zo dat ik hoor als mensen verkeerd bezig zijn en mijn hulp inroepen. Want Salomo moet recht spreken. Dat komt in het verhaal hierna. Met die twee vrouwen. In uiterste concentratie kijkt en luistert Salomo naar die vrouwen. Dan kan die niet met zijn ik bezig zijn. Want hij moet recht spreken. En op het moment dat hij even in een flits zou denken, doe ik het goed? Komt dit in de krant straks? Is het alweer bedorven? Salomo zegt, Heer, laat mij een en al oor zijn. Een horend hart geeft me dat. Een opmerkzame geest. Opmerkzaam. Zodat ik goed hoor alle signalen die vanuit dit land en dit immense volk naar mij toe komen. En dat wil ik nu koppelen aan een ander motief in dit verhaal. Hij bidt om een horend hart, een opmerkzame geest, en er staat van hem dat hij de Heer lief heeft. Dat staat in vers 3. In de Nieuwe Bijbelvertaling een beetje terloops. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Het mag wel wat nadrukkelijker, want het is een vrij uitzonderlijke uitspraak in de Bijbel. Zou je niet denken, maar het staat maar heel zelden in de Bijbel van iemand beschreven. Die man, die vrouw, had de Heer lief. 100 keer staat er de opdracht, heb de Heer lief met heel je hart. Maar hier staat, echt bij wijze van uitzondering, hij deed het. Salomo had de Heer lief. De Heer lief hebben. Met heel je hart. En heel je ziel. En heel je verstand. Die radicaliteit. Vorige week zondag bracht ik het nog onder uw aandacht. En die twee dingen horen bij elkaar. Een mens die in radicaliteit God lief heeft. En die dan een en al oor wil zijn. Voor de mensen om hem heen. Als je God werkelijk lief hebt, dan raakt jouw ik op de tweede plaats. En dan is het je erom te doen dat je anderen recht doet. Wat worden wij door deze tekst een nieuwe richting opgestuurd? Je ik vergeten. Deze tekst verzekert ons dat als wij ons ik vergeten, dat wij dan onszelf worden. Want dan heb je de goede ambities. Salomo heeft absoluut ambities. Hij wil per se goed recht spreken. Recht doen aan zijn volk. En daarin wil hij zichzelf worden. Maar zijn ik, dat vergeet hij. Want hij heeft God lief. Laat mij nog eens herinneren aan de monnik waar ik een paar maanden terug naar verwees. Die meer dan 30 jaar met de potten en pannen in zijn klooster bezig was. En elke dag opnieuw dat wilde doen voor Gods aangezicht. En daar de eer van God in zocht. Menselijke ambities, ze kunnen onzuiver zijn. En ze kunnen puur zijn. En dan komt er iets, altijd weer iets van die opmerkzaamheid in. Doe de dingen die je goed doet met opmerkzaamheid. Een en al oor, een en al oog. Leg jezelf in wat je doet. Kan me niet schelen wat het is. Je doet het voor God. En dan? Ja, dan krijg je die andere dingen dus erbij. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dan kunnen ze ook geen kwaad meer. Dat lange leven en die enorme roem van Salomo. Want wat is die beroemd geworden? Maar het kon geen kwaad. Zolang die zijn ik vergat en zich richtte op zijn taak en op God en zijn naaste. Dit is een belofte. Maak je niet te druk dat je tekort komt. God weet jou wel te vinden en alles wat je nodig hebt. Als jij een wens mag doen. Nou, zegt Jezus, begin dan met uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. En alle andere dingen, heus. God zorgt voor jou. Ik ben dat nergens zo mooi tegengekomen als bij mevrouw Simone Weil. Omdat het een naam is die u niet kent, laat ik even het portret zien. Een echt Joods portret. Een Joodse vrouw. Opgegroeid in een wereldlijk milieu. Ze kende God niet. Heeft er niks van meegekregen. Ze werd filosoof. Diepe denker. En ze heeft Christus ontmoet. En toen heeft ze zich bekeerd tot het Rooms-Katholicisme. U mag dat allemaal vergeten. Dit is alleen maar de achtergrond voor de volgende uitspraak. Waarin ze perfect samenvat de boodschap van 1 Koningen 3. De boodschap van onze lieve Heer. Het is niet mijn zaak om aan mezelf te denken. Mijn zaak is het om aan God te denken. En het is aan God om aan mij te denken. Amen. Zoek eerst het koninkrijk van God. We gaan het in kanon zingen, vers 1 en vers 3. En u vindt het in de eigen bundel nummer 200.
En het middenvak begint.
Het loopt tegen de 20 jaar, of het is al 20 jaar, Nelis en Bianca, dat jullie in Kameroen wonen, leven, werken. Met de laatste jaren een uitbreiding voor Nelis naar een heleboel andere Franstalige landen. Nelis en Bianca werken daar voor de vertaalorganisatie Wycliffe, Bijbelvertaalwerk. En zij willen nu daarover iets vertellen dat toch ook bedoeld is als een soort getuigenis van hoe het is om te werken in Gods Koninkrijk en voor Gods Koninkrijk. Welkom is er ook voor Jurriën van de 3 kinderen, de zoon die er nu is. Fijn dat jij er ook bent, Jurriën. We gaan luisteren naar je ouders. Ik heet jullie hartelijk welkom achter de katheder, Nelis en Bianca.
Het is inderdaad al bijna 20 jaar, nu zo'n 19 jaar geleden, dat wij vertrokken zijn naar Kameroen om betrokken te raken bij Bijbelvertaalwerk. En zoals Atal zei, die 20 jaar hebben wij ook best wel een aantal dingen geleerd over wat het betekent om niet jezelf op de eerste plaats te zetten en echt je richten op Gods Koninkrijk. En dat God dan doorgaat met zijn werk, dat Hij de vrucht brengt en dat Hij bijzondere dingen doet in de wereld om ons heen, maar ook in onszelf.
De meesten van jullie kennen ons al en volgen ons al die bijna 20 jaar, maar niet iedereen. Dus we dachten van nou, we zullen nog even wat plaatjes laten zien van hoe die 20 jaar eruit hebben gezien. Ik zit op het verkeerde knopje te drukken. Dus ja, in die tijd is er van alles gebeurd. Zo betrokken we met een jongetje van 1 jaar. Hij studeert nu, zometeen komt er nog een foto van hem langs. En nou ja, zo ging dat dan de was doen met de hand, terwijl de baby ernaast zat. En we werkten aan alfabetiseringswerk in het Makaa-gebied. En waar dus allerlei oudere volwassenen, maar ook kinderen les kregen in hun eigen taal. Dus zodra dan de Bijbel vertaald is, wat binnenkort zo is, het Nieuwe Testament, dan kunnen ze dat ook inderdaad lezen. Onderdeel van ons werk was altijd ook training. Want wat wij hebben geleerd, hoe kun je dat doorgeven, zodat de mensen daar het op kunnen pakken, dat niet alles van ons afhangt. En Nelis is een heel aantal van de jaren directeur geweest van de afdeling in Kameroen. De SAJ-afdeling in Kameroen. Dat verhaal kent u allemaal al. Dat is ook nog steeds zichtbaar achter in de kerk op de poster. Ik had gezien dat we die dus ook weer eens bij moeten werken. Ondertussen, dit is dus dezelfde baby met wie we gingen. Arno, die heeft ook serieus een vriendin overgehouden aan de school in Kameroen. Ze woont in Amerika. We hadden nog zo geprobeerd om hem hier in Nederland te laten studeren, maar het is een lieve meid. Martine, die gaat volgend jaar eindexamen doen. Hier is een foto van hoe actief zij is in de kerk. Dat is heel kenmerkend voor haar. Houdt erg, net zoals Arno eigenlijk, van muziek en ook geeft haar leven voor God. Jurriën, die is op een topsporter. Alle foto's die we van hem hebben, is die of aan het voetballen of aan het volleyballen of wat dan ook. Een beetje sorry, een beetje moeite met het ding. Moet ik ergens naar wijzen? Of, Martin, jij mag het doen. Afraat en ik het. Goed, was ons gevraagd om een beetje een persoonlijk tintje te geven aan deze presentatie. Iets wat we zelf ervaren hebben. Dus ik wil jullie meenemen op de tocht van hoe ik de afgelopen aantal jaren in het leven heb gestaan. Ik begon met twee dingen die ik jullie wil vertellen. Eentje was dat ik een mentor kreeg, een Cameroense dame, wiens man een beetje dezelfde positie heeft als Nelis. En nou, we deelden dan samen en baden samen. En van haar heb ik geleerd dat hoe het is om jezelf helemaal in te zetten voor anderen. Ze is altijd beschikbaar voor anderen en ze is, vindt haar man, zeg maar, als ze hem kan steunen, dan is haar doel in het leven vervuld. En ik was dan wel echt wel veel meer met mezelf bezig in die tijd. Dus ik heb heel veel van haar geleerd van, hé, zo kan het ook. En ze had zo'n vrede in haar hart en straalde ze uit. En een andere gebeurtenis in die tijd was dat ik bij een vriendin in zo'n klein Cameroens huisje was. Zij had een kinderbijbelclub en het regende en er was een groot afsluitingsfeest. Dus alle bankjes met alle kinderen moesten naar binnen. En de enige manier waarop dat paste was door de achterdeur die naar binnen openging dicht te doen en er dan een bankje voor te zetten. En daar zat ik. Dus huisje, alles volgebouwd, volgepakt met kleine kinderen. Deur hermetisch gesloten en dan ergens een uitgang vooraan. En ik kreeg het opeens Spaans. Maar nou, dacht, als er hier brand uitbreekt, dan kom ik nooit buiten. En toen daagde het opeens dat ik dacht van bij mezelf van maar, ik hoef ook helemaal niet naar buiten. Als de brand uitbreekt, dan wil ik wel de laatste zijn die naar buiten gaat. Dan moeten juist al die kinderen naar buiten. En dat was zo'n bevrijdende gedachte dat het niet om mijzelf ging. Nou ja, het ging om die kinderen. En dat heeft me bijgehouden. Dat heeft me meegenomen op dat spoor van dat je je leven vindt als je jezelf verliest. En ik heb gewoon gemerkt hoe waar dat is. En hoe bevrijdend dat is. En misschien zetten jullie ons wel eens op een voetstuk van, oh, al 19 jaar in de zending. En, bijzonder, we hebben het daar goed hoor. Maar ook ik was toch wel redelijk met mezelf bezig. Ook vaak, ik was ook wel aardig jaloers wel eens op Nelis. Die deed al die leuke dingen, al die reizen. Die maakte dingen mee en leerde mensen kennen. En ik zat me thuis. Maar ja, ik merkte wel van, toen bij die omslag zeg maar, van hoe minder ruimte ik voor mezelf nodig had, hoe meer ruimte er voor God is. En hoe in je hart, en hoe fijn en bevrijdend dat is. Dus, nou, zo met dat in mijn achterhoofd werd mij dan ook gevraagd om hoofd personeelszaken te worden. En dat kwam net op een moment, dat vertelt Nelis zo nog, dat hij gevraagd werd dus die regionale directeur te worden. Zou die veel gaan reizen? Dan vroegen ze mij voor die baan met veel. Er kwam ook nog de vraag van een familielid of wij een neefje in huis wilden hebben voor een tijdje. Een beetje ging moeilijk thuis. En dan denken mensen, hoe kan je dat dan? Lukt dat allemaal wel? Maar dat is dus wat ik jullie wil doorgeven. Gewoon iemand zoals ik. Je kan dat doen. Maar als God er is, als je God de ruimte in je leven geeft. En ik kijk naar mezelf en ik ben gewoon zo verbaasd hoe makkelijk het gaat. Hoe fijn dit jaar is geweest. Hoe heerlijk het is om te dienen en niet op jezelf te letten. En ja, hij is weg. Hij ontmoet mensen en ik vind het prima. Dus dat, die hele jaloezie is helemaal weg. Ik doe mijn ding en ik ben daar gewoon tevreden mee. Ik vind het heerlijk om te doen wat ik doe. Werk om er te zijn voor de mensen van SAL. Zag er heel erg tegenop, want ik heb geen opleiding in personeelszaken. Maar nou ja, met de ervaring van de jaren daar, dat scheelt dan toch. Dus ik besef ook hoe belangrijk gebed is. Ik weet dat heel veel mensen ook achter ons staan. Zo van, nou, dit was geen makkelijk jaar. En we hebben ons ook gedragen gevoeld. Dus daarbij ook dank aan jullie. En dat was wat ik wilde zeggen.
Iedereen heeft de hele tijd braaf tegen die foto van Bianca aangekeken. Daar had ze van tevoren al een hekel aan. Ze zei van, ik zit de hele tijd tegen mezelf aan te kijken. Dat is erg vervelend. Dus denk maar aan, dat is wel dapper geweest. Ja, het is echt fantastisch om te zien dat wij samen dat hebben mogen doen en mogen doen. Dat we de, kijk, ik ben heel veel weg, maar dat samen. Mensen kijken dan vaak er tegenaan en zeggen van wat doet dat met jullie relatie? En het mooie is dat onze relatie nu alleen maar sterker is dan ooit. En dat het samen, als de tijd dat we wel samen zijn, ongeveer 2/3 van de tijd, dat het juist extra feest is. Ik ben dus verantwoordelijk nu voor heel Franstalig Afrika. En Franstalig Afrika is natuurlijk een gebied waar heel veel gebeurt. Komt ook vaak in het nieuws. Heel veel ellende. En een van de landen waar ik verantwoordelijk voor ben is de Centraal-Afrikaanse Republiek. De laatste tijd ben ik in Nederland ook een aantal keer gevraagd om daar iets over te vertellen op radio of in de krant of zo. Dus merk ook dat het echt hier leeft in Nederland. Een van de verhalen die daar mij persoonlijk heel veel geraakt heeft, is de directeur van de lokale wikkelenorganisatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als het goed is, komt er nu een foto, maar dat doet het allemaal niet meer. Je mag er doorklikken. Nee, dat is terug. Dat is fout. Terug. Gaan we terug, want dit gaat helemaal fout. Nou ja. Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar heb je hem. Bertin Ouedraogo is de directeur daar. En toen die machtsovername was door de rebellen, dat ging echt met enorm veel geweld gepaard, enorm veel plunderingen, kwamen de rebellen dus ook het centrum van Wycliffe binnen. Met de bedoeling om alles leeg te halen. En daarbij hadden ze al heel veel moorden gepleegd. Dus je wist gewoon dat de kans dat er iets fout zou gaan heel erg groot was. En dat wist Bertin ook. En er waren een aantal blanken op het centrum. En hij had zoiets van, ja goed, de blanken die zijn dan helemaal de klos op het moment dat ze daar komen. Want er was ook heel veel haat tegen de blanken en de Fransen in die hele omwenteling. En hij zei van, nee, jullie komen niet naar binnen. We staan er wel met geweren. Hij zei van, ja goed, dat gaat niet gebeuren. En hij was op dat moment dus helemaal, als weer een voorbeeld voor mij, van iemand die helemaal niet met zichzelf bezig is. En de bescherming van anderen belangrijker vond dan zijn eigen leven. Ze zetten hem tegen die muur neer, die je daar ziet. Daar heb ik later een foto van gemaakt, toen ik een paar maanden geleden daar was. En hij wijst hier, de kogel gaat aan in de muur. Ze zette hem tegen die muur aan en zei van, wij gaan wel naar binnen. Hij zei van, nee, dat gebeurt niet. Toen schoten ze op hem en op de een of andere manier schoten ze naast hem. Of dat bewust was of onbewust, dat zullen we nooit weten. Of het hem was om hem te bedreigen en bang te maken. Of dat God hem beschermde, je weet het niet. Maar ze zijn niet binnengekomen. En het feit dat hij bereid was zijn leven te offeren voor de mensen om me heen, heeft mij geraakt. Ondertussen gaat het vertaalwerk door. Mensen, de Bijbelvertalers zijn gedeeltelijk naar de hoofdstad gekomen, gedeeltelijk werken ze nog steeds in hun gebied. En wat ik hoor van mensen die zeggen van, ja, juist nu moeten we doorgaan met Bijbelvertaalwerk. Want het enige wat verandering kan brengen is juist een Bijbel die begrepen wordt. Want heel veel van die mensen die in die rebellenbeweging komen, want nu is er een anti-rebellenbeweging, anti-Balaka. Dat noemen we in de media hier vaak de christelijke milities. Nou ja, er is helemaal niets christelijk aan. Ze zijn niet christelijk, maar ze komen uit het zogenaamde christelijke gebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze zijn meestal geen christenen, gaan ook niet naar de kerk, behangen met amuletten enzovoort. Maar ze hebben vaak wel de boodschap van de kerk gehoord, maar in een taal die ze niet begrepen. De boodschap van genade en de boodschap van jezelf wegcijferen is totaal niet blijven hangen. En onze Bijbelvertalers daar zeggen van, juist die mensen hebben nu nodig dat ze echt doorhebben waar het om gaat in het evangelie. Ze moeten vertalen. Het wordt nu belangrijker dan ooit. Nou, die toewijding, terwijl ze eigenlijk niks meer hebben. Echt helemaal niks. Raakt mij. Een ander verhaal waar je God aan het werk ziet. Als je... Nee, goed. Hij doet het misschien wel, maar gewoon laat. Een ander verhaal is Senegal. Dat is niet een verhaal van opoffering, maar juist een verhaal van dat God aan het werk is. Dat is heel bijzonder. Er was daar een priester die begonnen was aan de Bijbel te vertalen in zijn taal, het Minyaka. En hij merkte dat het hem te veel was. Hij kende niet de taal en de taalkundige. Hij kende de taal wel, maar hij wist niet genoeg van taalkunde. En bovendien werd hij het hoofd van het klooster waar hij in zat. En ze hebben nu ook helemaal geen tijd meer. Dat kan ik niet meer. En toen heeft hij Wycliffe gevraagd van, willen jullie dit van mij overnemen? Dat is een jaar of 10 geleden. Dan doen jullie de vertaling. En dan moedig ik de mensen in mijn bevolkingsgroep aan om daarbij te helpen. Nou, nu zijn we 10 jaar verder. En het Nieuwe Testament is vertaald. En op de een of andere manier had God het zo geregeld dat hij in Kameroen was op het moment dat het typesetting gebeurde. En dat er een eerste kopie klaar was om naar Korea gestuurd te worden om te printen, te drukken. Nou, die eerste kopie wordt dan altijd met enige ceremonie overgedragen aan de vertalers die daarbij betrokken zijn geweest. En op dat moment was hij, die priester, in Kameroen. Nee, dat regel je niet. Dus hij was daarbij en ontving hem. Een paar maanden later, een half jaar later, komt het schip uit Korea aan in Senegal. Het is gedrukt, het is klaar. En toevallig was diezelfde priester op dat moment dat de vrachtwagen met de Nieuwe Testamenten aankwam op het Wycliffe Centrum. Was hij uitgenodigd, en dat had helemaal niets hiermee te maken, om een soort van toespraak te geven op het Wycliffe kantoor. Op dat moment kwam er een telefoontje binnen van, jongens, de vrachtwagen met de Nieuwe Testamenten zijn er. En toen keken we elkaar aan en zeiden, dat kan helemaal niet. Hoe kan het nou dat hij hier nu is? Dat is jaren geleden dat hij hier op het Wycliffe Centrum was en nu is hij er. En hij ontving die Nieuwe Testament op zijn knieën als een cadeau van God. God aan het werk.
Nou, dat soort verhalen horen we altijd graag. En zo zijn er af en toe nog wel eens meer. Veel horen we er niet van. Maar vast horen we dan van een vrouw die heet Margaret. En die spreekt de Bakossi-taal in Kameroen. En zij had altijd in de hoofdstad gewerkt. Had een goede baan gehad. En ze kwam na haar pensioen terug naar haar geboortestreek. Doen mensen daar typisch. En ging daar dus ook naar de kerk. Wat ze haar hele leven gedaan had. En daar hoorde ze voor het eerst in haar leven dat de schriftlezing gedaan werd in haar eigen moedertaal, Bakossi. En zij besefte dat ze nu eindelijk begreep waar het over ging, door dat stuk wat gelezen werd tijdens die kerkdienst. Dus ze is er achteraan gegaan en heeft gezegd, waar kan ik zo'n Bijbel in mijn eigen taal kopen? En ze is hem gaan... Nou, ze kon niet zo gauw lezen. Dan moest ze dan eerst weer lezen vanwege al die andere tekentjes die dan gebruikt worden. En ze dus heeft ze leren lezen. Ze is andere mensen ook gaan leren hoe je hun eigen taal kunnen lezen. En door het begrip wat dan bij haar daagde, is ze het ook in de praktijk gaan brengen. En mensen om haar heen zagen het verschil in haar leven en zeiden, wat is er... Wat jou aan de hand? Waarom doe je dit en waarom doe je dat? En toen heeft ze dus verteld van nou, ik weet nu wat het is om als christen te leven. Wat het is om God te dienen, want ik kan nu zijn woord lezen. En ik begrijp het nu. En daarmee is ze dus ook weer andere mensen ook gaan uitleggen. En, dus dat is een prachtig verhaal. Een ander aspect waar we ook altijd graag over vertellen is... Ik noemde het al, mensen een ander alfabet laten lezen is altijd een beetje een moeilijke stap. Nou, wij lezen hier alles wat los en vast zit, maar in Afrika is lezen helemaal niet deel van de cultuur. Dus hoe kom je dan, met een Bijbel is toch niet het makkelijkste ook. Dus wat we dan tegenwoordig vaak doen is het mensen aanbieden in orale vorm. Want mobiele telefoons zijn daar zeker wel doorgedrongen en mp3-spelers en alles is er. Iedereen loopt met koptelefoon in de oren. En de foto niet zo duidelijk, maar hier ligt dus de mais te drogen in de zon, want dat eten ze altijd gedroogd. En daar ligt ook een zonnepaneeltje bij van een telefoon of van een of ander apparaatje. Waar die dus gebruikt worden om een heel Nieuw Testament bijvoorbeeld op voorgelezen op te zetten. Dus dan kunnen mensen het horen. En wat er nu is opgezet is dat er zijn wat mensen getraind die een hele groep bij elkaar halen op een dag, op een moment dat het iedereen uitkomt. Het is soms gewoon 5 uur 's ochtends voordat de dag begint. Komen er 10, 20 mensen bij elkaar. En die zitten dan helemaal ingepakt, want het is dan nog koud. En luisteren ze naar 3 hoofdstukken. En na elke paragraaf of zo, of half hoofdstuk, wordt er gestopt, gepauzeerd. En dan wordt er over gesproken. En dan gaan ze door. En dat is dus ook dat mensen ook eindelijk begrijpen waar het over gaat als je Gods woord leest, als je het evangelie hoort. En dat het ook inderdaad in de praktijk op hen van toepassing is. En dat mensen ook inderdaad dan zeggen, ja maar hoor eens even, ik zie hier dat mensen genezen worden. Jezus is God dezelfde, waarom kan ik niet genezen worden? En dan wordt er gebeden, en het zal heus niet altijd zijn, maar we horen echt regelmatig van mensen die doof waren, nu kunnen horen. Of blind. Of ja, dus dat is mooi.
Het zou leuk zijn als voor het laatste stukje dit werkt. Martin, kan je het 1 of 2 vooruit sturen? Terug. Het is jammer dat dit hele systeem nou niet werkt. Vroeger had je dia's en dat ging dan ook wel eens fout. PowerPoint. Ja, ja. Oké, dat werkt niet. Nou ja. Er was een plaatje van een Coca-Cola blikje met Arabisch schrift erop. En de vraag die ik dan wilde stellen aan jullie is, van wat denk je daarbij? Wat voor gevoelens krijg je bij dat Arabisch schrift? We weten wat er staat, maar nou, we hebben allemaal een wat emotionele reactie naar de manier hoe dingen geschreven worden. En bij Arabisch schrift hebben we op dit moment, door alles wat er in de media gebeurt, door terrorisme, hebben we allemaal zoiets van, daar worden we niet heel erg blij van per se. Nou, andersom is dat ook zo. De mensen die in de Arabische wereld wonen, hebben over het algemeen een vrij negatieve reactie op het Westerse schrift. Dat voelt negatief, koloniaal, overheersend. En als je dan de Bijbel in dat schrift brengt, is het iets van, dat is gevaarlijk, daar moet je van afblijven. Dat hebben we beseft en op een gegeven moment zijn we vrij hard begonnen met de Bijbel te verspreiden in het Arabisch schrift, in de lokale taal. Dat overgezet in Arabisch schrift en dat gaan delen met mensen. En dan gebeuren er hele wonderbaarlijke dingen. Want de Koran is voor mensen een heel heilig boek. En op het moment dat de Bijbel eruit ziet als een Koran, met een Arabisch schrift en een mooi randje erom, net zoals bij de Koran, dan voelt dat als een heilig boek. En mensen zijn er helemaal niet bang meer voor. We verspreiden dat en heel veel moslims hebben zoiets van, ja, dat is mooi. Ja, en de Injil is officieel ook deel van de Heilige Schrift in de islam. Dus dat kan ook, dat mag ook. Dus men gaat het lezen. En mensen komen er door tot geloof. En een van de mooiste verhalen vind ik, een collega van me vertelde dat en die had dat zelf ook meegemaakt. Die zei, ja goed, ik gaf dat aan een imam en die zei van, dat vind ik fantastisch. Ga ik gebruiken in de moskee. En hij nam zijn kopie van het Marcus-evangelie mee de moskee en ging dat voorlezen. En mensen raakten er enthousiast over. En 1 of 2 andere imams zeiden, waar heb je die vandaan? Ik wil hem ook. Die wil ik ook gebruiken bij ons. Nou, dat is ongelooflijk. Dan gaat God aan het werk. God is aan het werk. En uiteindelijk is de vrucht van hem. En wat wij moeten leren is simpelweg beschikbaar zijn om hem het werk te laten doen. Onszelf wegcijferen. En dan gaat hij hele mooie dingen doen. Om ons heen. En in ons. En dat wensen we ook jullie toe.
En nu gaan we dat welbekende lied 127 uit de eigen bundel Anders Zingen. Laten wij nu samen zingen, prijzen, lovende Heer. Laten we dat samen doen. En dan denk je aan die 10 à 20 mensen. 'S Morgens om 5 uur. En dan denk je aan die mensen binnenin dat gebouw waar de rebellen niet naar binnen mochten. En dan zing je verbonden met christenen over heel de wereld. Zingen, prijzen, lovende Heer, laten wij dat samen doen. En ook dit lied zingen we in Kadel. Gaan danken en voorbeden doen. Uiteraard voor Afrika. Maar ook voor de jongeren in Oekraïne. Ze zijn daar aangekomen en Els van der Veen heeft bericht van ze gekregen. En die zal u daar nu wat over vertellen.
Goedemorgen. Gisteravond mocht ik een bericht ontvangen van Annette Pelgrim. Afgelopen vrijdagochtend is heel vroeg de eerste groep vertrokken om voor een 2 weken durende werkvakantie in de Oekraïne. Na een lange reis met veel vertraging door files, zijn zij om 11:30 s'nachts veilig aangekomen in Boedapest. Deze lange reis had ook een voordeel. Er was tijd genoeg om elkaar beter te leren kennen en daar waren ze blij mee. Zaterdagmiddag is de groep om 2:30 gearriveerd in Janosji. De grensovergang is nog nooit zo snel verlopen. Dat was heerlijk. Na aangekomen zijn ze direct even op het kamp wezen kijken, waar de komende 2 weken gewerkt zal worden aan de woningen op het kamp en kinderwerk gedaan zal worden. Het was een ontroerend weerzien tussen de jongeren en de kinderen daar. Annette heeft mij gevraagd om te danken voor de voorspoedige reis en specifiek te bidden voor geduld en verantwoorde manier om met de kinderen om te gaan en voor veiligheid bij het klussen. Een hartelijke groet uit Janosji voor jullie allen.
We zullen aan ze denken zometeen in het gebed. Arend, Kastelein en Tine zijn nu natuurlijk heel nauw betrokken op hun kinderen, Bianca en Nelis en hun kinderen, maar zijn ook al bezig met de voorbereiding van de Alpha-cursus, zoals die in het najaar weer zal gaan draaien. En daar zal Arend nu wat over zeggen.
Ja, lieve mensen, ik heb het zelf zo niet gepland om iets te vertellen over de Alpha. in een dienst waarin Ad zo'n mooi onderwerp naar voren brengt over jezelf wegcijferen en mijn kinderen wat vertellen over de zending. Want Alpha past daar natuurlijk helemaal in. U hebt al in de contactsleutel kunnen lezen dat er weer een najaars-Alpha-cursus aan zit te komen. De inschrijving is gestart en wij hopen dus op heel veel deelnemers. Dat lukt altijd, weten we uit ervaring. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we u voor nodig. Beter gezegd, daar wil God u allen voor gebruiken. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik wil eerst nog weer even vertellen over de Alpha-cursus, wat dat precies inhoudt en voor wie of die is bedoeld. De Alpha-cursus is een, wat ze officieel heet, een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Alpha is de eerste letter van het alfabet en dat geeft ook aan. Het is het begin van de kennis over het christelijk geloof. De letters zelf betekenen nog meer, maar dit is voldoende. Voor welke mensen, wat voor soort mensen is deze Alpha-cursus die wereldwijd gegeven wordt, ook heel veel in Nederland. Voor wat voor mensen is die bedoeld? Dus ik denk het duidelijkst te zeggen door te denken aan mensen die iets missen in hun leven. Hier ergens een leegte voelen. Jullie kennen ook allemaal wel de kreet van, is er meer? Nou, dat geeft dat ook aan. Iedereen zal in zijn leven zich wel eens afvragen van ja, is dit het nou alles of is er toch ook na dit aardse leven meer? Het is allemaal niet zo duidelijk. Je voelt het ook niet intuïtief aan. We kennen de schepper, we zien zijn werken, dat wel, maar hoe gaat het dan verder? De cursus heeft dus een, qua inhoud een aantal. We zijn met komen 11 avonden bij elkaar en elke avond is een bepaald onderwerp. Het begint met wie is Jezus en dan waarom moest Jezus sterven aan het kruis. Bijbellezen komt aan de orde, bidden, allemaal belangrijke onderwerpen voor een christen of een christen to be. Het begint altijd met een maaltijd. Om 7 uur komen we bij elkaar in een gezellig opgesierde ruimte, het grootste kwartier in ons geval. Er staan wat kaarsjes, er zijn bloemen. En ja, op een gegeven moment begin je dus dat heerlijke eten te ruiken. En dat is het begin van een hele mooie avond. Wat betreft sfeer en stemming en onderlinge openheid. Ik heb het al eerder verteld, het is heel bijzonder om dat mee te maken. Dat is niet normaal. Even nog melden, het is dus een interkerkelijke Alpha-cursus. Daardoor de CGK, wij als NGK, het Kruispunt, de Evangelische Gemeente de Lichtstad en ook de Rooms-Katholieke Kerk, heel bijzonder. De cursus is gratis, wordt alleen gevraagd voor een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. En ik vertelde het al, als je zo'n cursus meemaakt, en dat geldt zowel voor de deelnemers als het team, er ontstaat een enorm enthousiasme, een hele open sfeer en er gebeuren echt mooie dingen. Je weet ook uit ervaring, en dat gebeurt ook overal, er komen mensen tot geloof. En wat is dat niet prachtig. En als je dan inderdaad aan de kant van het team zit, dan maak je dus ook een beetje mee. Als je jezelf wegcijfert, je alleen maar concentreert op die, laten we zeggen, hongerige mensen. Ja, dan voelt dat fantastisch aan. Dat is echt een zegen. En daar is ons leven, dat van Tien en mij, zeer door bereikt. Absoluut. Wilt u nog meer weten? Onze eigen website verschaft een gemakkelijke toegang tot meer informatie online. En u kunt u ook online daar opgeven. Hierachter in de kerk liggen ook inschrijfformulieren. En daarmee kom ik dan op het volgende onderwerp. Hoe raakt u allen betrokken bij deze alfacursus? Het kan dus in de eerste plaats door te bidden voor de alfacursus. En nu in het bijzonder, nu we in de aanloop zitten voor het verwerven van deelnemers, wil bidden dat veel mensen zich op gaan geven voor deze alfacursus. Dat is van groot belang. Het hele alfa gebeuren, daar ben ik van overtuigd, wordt gedragen door het gebed. Als dat er niet zou zijn, dan zouden we weinig vertrouwen mogen hebben dat er echt iets van terecht komt. Het is juist omdat er door het team, door heel veel mensen over de wereld, door heel veel mensen uit de kerk, zoals we hier zitten, heel veel gebeden wordt voor het alfa gebeuren. Het is ook een schitterende manier om onze missionaire opdracht, waar de Bijbel duidelijk over spreekt, om daar een begin mee te maken. Dus gebed, en dat gaat Ad zometeen ook voor ons doen. Op die manier geeft hij dan het goede voorbeeld. Maar een tweede mogelijkheid is, kijk u eens rond in uw kennissenkring, buren, familie, en bedenk eens of er misschien iemand bij is voor wie de alfacursus een goed idee zou zijn. Daarom heb ik net ook weer wat toegelicht wat de alfacursus precies inhoudt. Ook van belang, we weten dat God zorgt voor een toestroming, maar nogmaals, hij maakt wel gebruik van ons mensen om zijn doel te bereiken. In de zending en in het alfa gebeuren. Zoals er dus bij de potentiële deelnemers toch een soort verlangen heerst naar meer. Zo is er ook bij de gelovigen het verlangen om te delen, de grote schat, het grote nieuws wat we kennen, om dat te delen met anderen in de wereld die het nog niet gehoord hebben. Dat is het hele mooie ervan. Daar zou ik mee willen eindigen. Later in het jaar, in september, tegen de tijd dat de cursus gaat beginnen, kom ik nog een keer terug voor wat praktische zaken. Want dan hebben we ook weer kokers nodig en afwassers en bidders. Maar daar hoort u dus nog meer over. Hartelijk dank.
Dan noem ik nog drie namen. De eerste is die van Maud. Want hier ziet u een foto van de dochter van Tom en Renske Koeling van der Weijden. Vrijdag is ze geboren en Tom stuurt de foto toe met het kernachtige commentaar. Wat een wonder. Wat een zegen. Nou, daar gaan we in verbondenheid met Tom en Renske en hun familie voor danken. Ik noem de naam van Marcel Dijkstra. Marcel is thuisgekomen uit het MFC Veldhoven. We zijn er nog lang niet, zegt Anja. Marcel kan nog heel weinig hebben, nog een lange weg te gaan. Maar er is wel verbetering zichtbaar. En hij krijgt de energie om er hard voor te knokken. Ze zegt, blijf alsjeblieft voor ons bidden. En, zegt Anja, ik wou toch ook nu al wel even kwijt. We hebben heel veel vriendelijkheid, meeleven, betrokkenheid ondervonden. En daar zeggen Marcel en Anja van, dank jullie allemaal heel erg daarvoor. En de derde naam die ik noem is die van Anton Chardon. Was weer terug in de kerk en het gaat weer niet goed met een valpartij, week in het ziekenhuis gelegen. En hij zegt, ik moet nu echt even heel erg voorzichtig doen. Onzekerheid. Anton vindt het fijn als wij voor hem bidden. We gaan dat met elkaar doen. En laat mij uw tolk daarin zijn. Grote God, lieve Heer, dank voor het evangelie. Dank voor de weg die u wijst. Dank dat u aan het werk bent. Dank dat u ons roept om ons te richten op u en op elkaar. En voor uw belofte dat u aan ons denkt. Help ons allemaal om te leven in de trant van onze Heer Jezus en hem na te volgen in de bereidheid om ons ik te verliezen, om zo ons zelf van u te ontvangen. Wij danken u dat u voor ons zorgt, ook in de behuizing om gemeente te zijn. Het ligt op groen om te verhuizen. Wij danken u daarvoor. Al beseffen wij dat dat voor anderen weer moeilijk te verteren is. En zo richten wij ons tot u, biddend voor de kruispuntgemeente, voor de mensen van de Johannesgemeente, die nu terug zullen gaan naar de plek waar ze vandaan kwamen, de morgenster. En wij richten ons op u, om u te bidden dat we met elkaar, gericht op uw koninkrijk, op de zegenrijke werking van het evangelie, in een nieuwe behuizing tot uw eer kerk zullen zijn. Heer, laat het tot zegen zijn van ons allen en van allen om ons heen. Wij danken u voor uw zorg voor ons en bidden u of u ons wilt toerusten om als gehoorzame discipelen van Jezus Christus ook op deze nieuwe weg te leven. Wij danken u voor het wonder en de zegen die u schenkt aan Tom en Renske Koeling van der Weijden. Met hen brengen we u de eer voor de geboorte van een gezonde dochter Maud. U zij geprezen. We danken u voor de thuiskomst van Marcel Dijkstra. Heer, wilt u zijn kwetsbare leven behoeden en het lange proces van herstel dat voor hem ligt voortgang doen vinden en zegenen. Wij dragen Anton Chardon aan u op. In zijn onzekerheid, terugval, wilt u hem genadig zijn, hem goed moeds maken en hem dragen. Wij danken u voor de groep jongeren dat die veilig is aangekomen in Oekraïne. En nu gaat het werk starten en bidden we u voor ze dat ze op een veilige manier kunnen klussen voor de mensen daar. En dat ze wijsheid ontvangen, opmerkzaamheid, om op een goede, verantwoordelijke manier voor de kinderen daar bezig te zijn. Wij danken u dat de Alpha-cursus ook in het najaar weer van start zal gaan. Voor de zegen die eerdere cursussen bewerkt hebben. En vragen u om ook nu weer dit project te dragen. En maak ons opmerkzaam, ons allen, op signalen van mensen die er misschien in geïnteresseerd en bij gebaat zouden zijn. En wij bidden voor Afrika. Zo vaak afschuwelijk in het nieuws. En vanmorgen zo blijmakend in het nieuws. Vanwege uw werk daar. Op allerhande wijze. Wij danken u voor de vernieuwende kracht van het evangelie. Zoals die zich manifesteert. Waar mensen het echt eindelijk goed verstaanbaar horen. Zegent u al die mensen die daar op vaak eenzame posten ploeteren. Om de Bijbel naar mensen toe te brengen. Zegent u ze. Als het levensgevaarlijk is. Verrassen. Met uw tekenen van gunst. En geef ze volharding. Als de hemel wel eens dicht lijkt. Wij danken u voor de wijze waarop Nelis en Bianca gezegend worden in hun dienst. En dragen hen aan u op. Zegent u ze met een goede verloftijd hier. Met hun hele gezin nu ook weer bij zich. Wilt u ze ontspanning schenken. En toerusting om straks al hun verantwoordelijkheden ter plekke weer te aanvaarden. Heer, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En wil dan ook aan ons denken. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen zullen, denk ik, terugkomen. Wij gaan ons laatste lied zingen. En dat doen we bij wijze van een geloofsbelijdenis. Ons geloof in de drie enige God. Ja, de collecte, die komt eerst nog. Maar daarna zingen wij gezang 399. Een belijden van de naam van de drie enige God. Vers 1, 3 en 6. Nu de collecte. Wij loven u, o God, belijden u als Heer. We zingen gezang 399, 1, 3, 6. Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.